In 1901 start het verhaal van Gusto in Schiedam. Het bedrijf koopt een stuk land bij de voorhaven om het groeiende bedrijf te kunnen vestigen. 42 jaar eerder was August Smulders, een kleine scheepswerf, de voorloper van Gusto begonnen in Den Bosch. Via Utrecht en Slikkeveer kwam het bedrijf Gusto in Schiedam terecht. Op dat moment al onder de leiding van de kinderen van August, Henry en Frans Smulders. De werf zou tot 1978 in Schiedam verblijven. 74 jaar dus. Op dezelfde locatie een periode van voor- en tegenspoed meemaken. Ik ben Kees Kremer en maak vandaag samen met Ineke Scholten, medewerker van het gemeentearchief Schiedam, de podcast Schiestory voor het gemeentearchief Schiedam. Dit is de tweede aflevering van de podcast Schiestory en het begin van een drieluik over Gusto. In het eerste deel zullen we de opkomst van de werf tot en met de jaren 70 bespreken. In het tweede deel bespreken we de ondergang van de werf. In het laatste deel zullen de persoonlijke ervaring rond de sluiting naar voren komen.
Hoe begon Gusto?
De werf opent op 3 juli 1905 bij de Nieuwe Waterweg, waardoor het in directe verbinding stond met de Noordzee. Het bedrijf had deze plek niet zomaar gekregen. Ze willen de grond kopen voor 1,50 gulden per hectare. Maar in de gemeenteraad is verzet. In Schiedam was het namelijk gebruikelijk dat bedrijven de grond in erfpacht namen en niet kochten. Uiteindelijk krijgen Frans en Henry Smulders hun zin en laten het bedrijf weten beslist niet te hebben willen ingaan op een eventueel voorstel voor erfpacht. De firma Smulders krijgt al gelijk nieuwe opdrachten. Ze kunnen 5 schepen leveren aan de Suezkanaalmaatschappij en 2 baggermolens voor een Engels bedrijf. Het eerste schip dat te water wordt gelaten op de nieuwe werf in Schiedam is het schip met de fantasierijke naam BNR 306 nummer 41. Een van de stoomhoppers die ze leverden aan de Suezkanaalmaatschappij. Al snel werden de medewerkers van de werf van Slikkeveer naar de nieuwe plek in Schiedam overgebracht, waardoor in het eerste jaar zo'n 500 man werkzaam waren voor het scheepsbouwbedrijf. De werf is op dat moment nog geheten Gusto VH AF Smulders en gaat vanaf 1911 officieel de werf Gusto heten. De naam zou een samentrekking zijn van de namen van de ouders van Henry en Frans, namelijk Augustinus, Gustaaf, en Catharine, Cato, naar Gusto. 10 jaar later werken er al zo'n 2000 man op de werf in Schiedam. Ook trekken andere scheepsbouwers naar de vroegere Jeneverstad en werd het een echte scheepsbouwstad. Wilton Feyenoord en de Nieuwe Waterweg vestigden zich namelijk ook. Henry en Frans hadden dus het bedrijf overgenomen van hun ouders. Het was een echt familiebedrijf en dat zou het ook blijven tot de val in 1978.
Wat voor dingen gebeurden in de begintijd allemaal op de werf?
Nou, in de kranten van het beginperiode duikt ook nog een apart verhaal op. Er is namelijk een poging tot vergiftiging geweest in het ketelhuis van de werf. Een 34-jarige Henrik van Vlijmen, woonachtig in Krimpen aan de Lek, probeerde de Rotterdammer Klaas Oort te vergiftigen. Om 11 uur 's ochtends, 17 juni, vroeg Klaas aan Henrik of hij wat te drinken voor hem had. Klaas zag alleen dat Henrik wat in zijn drankje probeerde te doen. Na een slok proefde Klaas wat raars en zocht in de zakken van Henrik, waar hij een geel, troebel vocht vond. Na onderzoek blijkt dat fosfoor te zijn. Henrik probeerde nog bewijs te verdoezelen toen Klaas naar de baas ging. Dat lukte niet en Henrik werd gearresteerd. Het motief van Henrik was waarschijnlijk om een vast dienstverband te krijgen in plaats van Klaas. Klaas was ongedeerd en kon gewoon weer aan het werk in de fabriek. Henrik werd door de rechtbank in Rotterdam tot 5 jaar gevangenis veroordeeld.
Hadden de werknemers het wel naar hun zin op de werf?
Nou ja, ze waren in ieder geval wel bereid om te reizen naar hun werk. En zoals je hoort inderdaad, willen ze zelfs iemand vergiftigen voor een vast dienstverband. Dus ze hadden het waarschijnlijk ook wel naar hun zin. Dat reizen naar het werk was in die tijd voor een groot deel van de werknemers het geval. Want net als nu was er in die tijd ook een woningnood. Dit betekende toen dat de werknemers 's ochtends al vroeg met de tram of lopend naar de werf moesten. Ze moesten om 4 of 5 uur opstaan en waren pas om 9 uur 's avonds weer thuis. Dit voor een uurloon van 2 dubbeltjes, wat voor de helft werd ingehouden als ze een minuut te laat kwamen. Helemaal tevreden waren de werknemers echter niet. Zo is er vooral het Schiedamse Sociaal-Democratisch Weekblad, wat zich fel keert tegen het scheepsbouwbedrijf. Dit gaat er vrij hard aan toe. Zo spreekt bijvoorbeeld de krant in de editie van 12 februari 1910 van een cadeau van de firma Smulders, een loonkorting van 1,5 tot 2 gulden per dag. De krant spreekt van arbeiders die niets anders zijn dan trekdieren, die op een hondse en een hardvochtige manier behandeld worden. Er zijn tal van artikelen van de krant waarin zij Gusto aanvallen.
Verzetten de arbeiders zich dan ook?
Het is niet alleen de krant die zich inderdaad verzet, maar ook de arbeiders. Zo is de beroemde staking van 1921, waar 800 werknemers besloten het werk neer te leggen. De directeur van Gusto op dat moment, Konijn, die samen met August Smulders junior, Frans en Henry was opgevolgd, beloofde dat er geen ontslagen zouden vallen. De stakers verzamelden zich bij de poort van Gusto om de werkronselaar voor stakingssprekers Jacques Middendorp, bijgenaamd Petje Dof, op te wachten. Joelend brachten ze hem terug naar het huis onder de leus: Petje Dof gaat nooit verloren.
Wat gaat er wel goed op de werf?
In de jaren 20 gaat de bouw van de schepen gewoon door onder de nieuwe directeur Guus junior Smulders en Konijn, die samen met Catharina Smulders getrouwd was. Guus junior was een echte liefhebber van de scheepsbouw. Zo zijn er foto's te vinden van 15 april 1930, waar hij in een uit liefhebberij gebouwde speedboot over de Nieuwe Waterweg reist. Gusto verwierf in deze jaren veel opdrachten uit het buitenland, zoals baggerschepen voor Italië en persleidingen voor de Argentijnse overheid. Ondertussen kon het personeel zich vermaken bij de bedrijfsverenigingen, zoals bijvoorbeeld de Gusto Muziekvereniging die in 1910 was opgericht.
Hoe ging het dan met de crisis van 1929?
Nou, de voorspoed kon inderdaad niet door blijven gaan. In 1929 viel in Amerika de beurs en het duurde niet lang of de economische crisis belandde ook in Nederland. De hele scheepsbouwsector stortte in. Het aantal werknemers actief in de sector daalde vanaf 1929 tot 1932 van 41.000 mensen tot en met 12.000 man. Buiten de bouw van schepen gingen reparatiewerkzaamheden ook niet meer door. Gusto werd wel iets minder hard geraakt dan andere werven, omdat Gusto breder gespecialiseerd was. Zo heeft Gusto meegeholpen met de bouw van de beurs in Rotterdam en de Maastunnel. Ook de staalconstructie van het Amstelstation in Amsterdam is tijdens de crisisjaren door Gusto gemaakt. Gusto had waarschijnlijk in de crisis 500 mensen in dienst. Gusto heeft ook staatssteun gekregen tijdens de crisis. Een van de gevolgen van de staatssteun was dat Gusto van de regering meer moest samenwerken met andere werven. Hieruit wordt het begin van de samenwerking van de IAC Meerwede gevormd, waar Gusto zich samen met Smit, Verschuren, J.K. Smit en De Klop zich ook bij aansluit en op het gebied van de bouw van baggerschepen.
Hoe ging het daarna in de oorlog?
Vlak voor de oorlog veranderde de situatie voor veel scheepswerven en ook voor Gusto, omdat zij orders binnenkregen voor de bouw van marineschepen. Zo kreeg Gusto op 4 februari 1939... een contract voor de bouw van motortorpedoboten voor het ministerie van Defensie. Hiervoor heeft Gusto speciaal een nieuwe productiehal gebouwd. In totaal was het idee dat Gusto 19 schepen zou bouwen. Toen in mei de Duitsers Nederland binnenvielen, had Gusto 5 marineschepen bijna klaar en was al begonnen met de andere boten. Zoals zoveel bedrijven werkt ook Gusto door voor de Duitsers. Tijdens de bezetting sloot Gusto contracten met de Duitsers voor de afbouw van 2 van de boten. En daarnaast bouwen zij zelf meerdere boten voor de Duitsers. Ondanks dit werk wordt de werf aan het eind van de oorlog vernield door de Duitsers.
De oorlog was klaar. En nu?
Na de oorlog ontvangt Gusto, in samenwerking dus met de IAC Meerwede, veel werk. Ze hadden hun handen vol aan het herstel van de verwoeste bruggen en haveninstallaties. Ook begint Gusto zich te specialiseren in de bouw van offshore materiaal. August Smulders junior had goede contacten in de oliebusiness, zoals bijvoorbeeld met Shell. Hij vatte de relatie met Shell samen als: wanneer je naar Den Haag gaat, houd je de hoed in je handen. Wanneer je naar Londen gaat, doe je ook je sokken en je schoenen uit. Dat Gusto veel verschillende projecten aannam, blijkt ook uit het artikel van het Nieuwe Stadsblad van 14 maart 1962 met de titel: Werf Gusto bouwt alles wat drijft, als het maar ongewoon is. Hier wordt bijvoorbeeld gesproken over een van de projecten van Shell die Gusto in 1958 krijgt. De bouw van het booreiland de Seashell. Een ponton van 8 boten van 65 meter hoog om op 30 meter diepte naar olie te boren voor de kust van Qatar. Het booreiland is zo bijzonder dat het zelfs op de postzegel van Qatar geplaatst is. Ook veerboten worden in deze tijd op de werf gebouwd. Zoals bijvoorbeeld de veerboot Free Enterprise. Die is gebouwd om tussen Dover en Calais te varen. Uiteindelijk zal de werf 7 Free Enterprises bouwen. En bij de tewaterlating van zulke schepen kwamen veel mensen te kijken om te zien hoe de schepen te water werden gelaten.
Een veelzijdige werf dus.
Ja, dat Gusto veelzijdig was blijkt wel uit het feit dat het niet alleen hele grote projecten zijn die de werf aanneemt. Er worden ook kleine polyester zeiljachten gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de Seafarer 45, waarvan ze maar liefst 420 hebben gebouwd. Verder zal de werf vleugelboten, kleine schepen voor snel vervoer en patrouille, marineschepen, bruggen, staalconstructies, kranen, baggermateriaal en nog meer afleveren. Het materiaal van Gusto gaat de hele wereld over. Oftewel, Gusto bouwt alles wat drijft en meer.
Hoe was het voor de werknemers in die periode?
Naast het bouwen van schepen wordt er ook nog voor vertier gezorgd door het bedrijf. Zoals blijkt uit het stuk in het Rotterdamse Parool van 12 februari 1960, waarin wordt vermeld dat het theatergezelschap Puk, vaak in een passagetheater hier in Schiedam, voor de personeelsvereniging optreedt. Of zoals blijkt uit de Trouw van 1958, waarin wordt vermeld dat er roeiwedstrijden worden georganiseerd tussen het personeel van Gusto en de zeekadetten bij de tewaterlating van de Leiderkerk, een vrachtschip dat ging varen naar de Persische Golf. Ook richtte Gusto zich in deze tijd op onderwijs van jongeren. Met de Gusto Schiedam Bedrijfsschool, waar je een opleiding kon volgen tot bankwerken, draaien, frezen, koperslagen, scheepsbouwen en plaatwerken. In 1956 zaten hier 65 leerlingen op. Behalve voor de jeugd en de werknemers wordt er ook voor gepensioneerde activiteiten georganiseerd. Zo worden de rondvaarten georganiseerd over de Zuid-Hollandse rivieren. In 1965 doet het Vrije Volk verslag van zo'n rondvaart. Dit is de 8e keer dat het georganiseerd wordt en mevrouw C.H. Wij-Hulstmeijer zegt dat ze het niet graag wil missen. Het is al de 7e keer dat ze meegaat en ze kijkt er samen met haar man al weken van tevoren naar uit. Vooral deze reis gaat voorspoedig. 4 jaar geleden onweerde en bliksemde het nog hevig.
En de jaren 60 en 70?
In de jaren 60 komt ondertussen ook de concurrerende scheepsbouwindustrie in Oost-Azië van de grond. In 1962 wordt daarom overgegaan om de samenwerking van de IEC een fusie te maken onder de naam IAC Holland. In de jaren 70 gaat het bedrijf door met de bouw van boorrijlanden, deze keer met computertechnieken om de schepen op hun plek te houden. Gusto blijft innoveren om proberen aan de groeiende vraag van de offshore-industrie te voldoen. Toch is het niet genoeg. In de tweede helft van de jaren 70 komt de scheepsbouw in de crisis en ook Gusto wordt hard geraakt. Zelfs zo hard dat de werf noodgedwongen moet sluiten. Dit wordt in de tweede aflevering behandeld. In de derde aflevering zal het gaan over de persoonlijke verhalen van de mensen die bij Gusto aan het werk waren of die met Gusto te maken hadden. Dit waren Kees Kramer en Ineke Scholten van de geschiedenispodcast Schiedam, Schiestory. En tot de volgende aflevering.